Nee, ik wou zeggen, dit lied wat wij gezongen hebben, Nooit val ik uit zijn hand, zegt zoveel over het geloofsleven en ook in verband met dit aardse leven, dat er inderdaad tegenslagen komen. Dan hebben we dat liedje ook gezongen, tegenslagen in de dagen die ik nog op aarde ben. En wat dan bijzonder belangrijk is, dat niemand ons kan nemen wat wij in de Heer en Heiland hebben, namelijk zijn leven. En dat hij voor ons zorgt. En als ik dan zo'n lied zing, als hier nooit val ik uit zijn hand. Ja, dat is zo. Daar zijn wij in bevestigd dat het zo is. En ik neem de apostel Paulus vanmorgen als voorbeeld. Die ja ook wist wat hem allemaal te wachten staat. En die in zijn aardsleven, in zijn dienst, in zijn zendingsreizen, zeker tegenslagen had. En die altijd zei, ja dat is wel zo, maar ik verheug me en ben blij in de Heer. Want die is het die voor mij zorgt. En die is het die mij naar het doel leidt. En dan vanmorgen wou ik graag, juist in verband met deze apostel Paulus, wou ik spreken over Handelingen. Handelingen hoofdstuk 20. Handelingen geschreven door de apostel Lucas, zoals u weet. Die Lucas die ook het evangelie van Lucas geschreven heeft. En in het evangelie beschrijft hij de aardse omwandeling van de Heer Jezus tot aan zijn dood en opstanding. En wat er na de opstanding gebeurt, waar de Heer Jezus zich dan aan zijn discipelen openbaar gemaakt heeft, 40 dagen in de woestijn, zo begint dat boek Handelingen, door Lucas geschreven. Daar lezen wij dan in de verloop van deze handelingen der apostelen wat er allemaal gebeurde in de eerste generatie na de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan vind je door Lucas beschreven in het eerste gedeelte van het boek Handelingen, daar vind je dan het optreden van en het spreken, het bedienen van het woord, voornamelijk door de apostel Petrus, die dan vaak met Johannes samen was. En dan komt een klein stukje ook in dit eerste gedeelte over Stefanus. En ongeveer in het midden van Handelingen, Handelingen 13 zo ongeveer, daar vinden we dan het optreden van de apostel Paulus. En Paulus die ja Saulus was en die de Heer ontmoette op de weg naar Damascus. En waar de Heer hem gewoon gegrepen heeft en Paulus zich, Saulus zich bekeerde en daarna de naam Paulus droeg. Paulus de mindere. Degene die zich aan het woord en aan de Heer heeft onderworpen. En deze Paulus is ja dan op zendingsreis gegaan. En hij was dan, en dan zijn we dan hier ongeveer in Handelingen hoofdstuk 20. Hij was op de weg naar Jeruzalem. Waar hij dan ook later gevangen genomen werd. En waar hij blijkbaar ook wist, nou daar komen nog meer tegenslagen en daar komt nog meer op mij af. En hij blijft dan ook jaren in de gevangenis, eerst in Jeruzalem en dan in Caesarea en later kwam hij naar Rome, waar hij in Rome 2 jaar lang in zijn eigen gehuurde woning sprak. Mensen kwamen naar hem toe, zo eindigt het boek Handelingen. De laatste versen van Handelingen zei hij was in Rome in gevangenschap, maar blijkbaar niet zo dat hij achter de tralies zat. Nee, hij had een eigen gehuurde woning en daar kon hij mensen ontvangen en daar bracht hij zijn boodschap. En daar predikte en daar sprak hij. En nogmaals, daar eindigt de Bijbelse geschiedenis van de apostel Paulus, in ieder geval wat in de Bijbel over hem staat. En in Handelingen hoofdstuk 20, daar wilde de apostel Paulus, die wilde niet op zijn weg naar Jeruzalem, daar wilde hij niet in Efeze stoppen, maar hij ging rechtstreeks over, van, zo staat het in vers 14, 15 van Handelingen 20, over van Trochilion naar Milete. Vers 14 van Handelingen 20, en als hij zich te Assos bij hen gevoegd had, namen wij hem mee, Paulus werd meegenomen door andere broeders, en ze kwamen te Mytilene en vandaar afgescheept zijnde kwamen wij de volgende dag tegen Chios over en dus andere dag legden wij aan te Samos, Griekse eiland dus, en bleven de Trochilion en de dag daarna kwamen wij te Milete. Van Milete uit wou hij dan verder richting Jeruzalem, maar hij wou niet stoppen in Efeze. Want Paulus had voorgenomen, Efeze, vers 16 dan, had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet de tijd in Azië zou verslijten, want hij spoedde zich om, zo het er mogelijk waren, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Dat was zijn doel, ik moet naar Jeruzalem en ik wilde op de Pinksterdag, wil ik daar zijn. En daarom wou hij niet naar Efeze, maar staat er dan in vers 17, en dat is het onderwerp voor vanmorgen, maar hij zond van Milete naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. Dus hij wou graag dat de ouderlingen van de gemeente van christenen in Efeze naar Milete kwamen en dan zegt, komt u maar naar mij toe. En Paulus die vond het blijkbaar nodig om de oudsten die in Efeze waren, de oudsten persoonlijk, die wou hij ook persoonlijk spreken. En hij wil ook graag officieel, en dat doet hij ook hier beschreven in dit hoofdstuk, hij wilde graag officieel afscheid nemen van deze oudsten te Efeze, omdat hij daarvan uitging, en dat wist Paulus blijkbaar, of ik zeg maar zo, hij ging daarvan uit, dat hij niet iedereen zou meer zien en dat hij niet zou terugkeren daarnaartoe. En wat Paulus dan doet, als hij de oudsten tot zich roept, hij legt verantwoordelijkheden op hun. Hij verwijst hen, of hij wijst hen op de verantwoordelijkheid die zij als oudsten persoonlijk in hun dienst hebben. Dat doet hij ook in de brief bijvoorbeeld, die ja ook een persoonlijke brief is, aan Timotheus. Dat doet hij ook in de brief aan Titus, die juist dus geschreven zijn aan oudsten. Want Timotheus en Titus werden ook beschouwd oudsten te zijn. En ook daar maakt de apostel Paulus hun de verantwoordelijkheid duidelijk, die zij als oudsten hebben. En dat het hier in Handelingen 20 om de oudsten te Efeze gaat, heeft mijns inzicht niet alleen maar een historische betekenis, maar dat verwijst ons ook op een typologische betekenis, want de gemeente te Efeze, juist die Efeze gemeente, die staat zonder meer model voor onze tegenwoordige bedeling. Als je namelijk belangrijke gemeentelijke waarheid wilt weten, dan kom je niet dat niet de hele Bijbel vol staat van gemeentelijke waarheid. Maar als het om bepaalde vooruitstaande dingen gaat, dan is de Efezebrief daar heel goed geschikt voor. Wat ik bedoel is, als je wilt weten de aard of zeg maar de positie, de zegeningen die wij als gelovigen gekregen hebben, als diegenen die deel uitmaken van de gemeente van Christus en van het lichaam van Christus, als je daar iets over wilt weten, dan ben je in de Efezebrief goed terecht. Kijk, de apostel Paulus schrijft, de eerste brief in onze Bijbel is de Romeinenbrief. En als je Efeze hoofdstuk 1 neemt, dan vind je eigenlijk een samenvatting van de Romeinenbrief. En dan gaat Efeze in hoofdstuk 2 en de volgende hoofdstukken verder en leert ons en zegt ons, wat is dat de gemeente? Waar is de gemeente? Waar gaat het naartoe? Dat zijn dingen die in de Romeinenbrief nog niet beschreven waren. In Efeze gaat het dan verder dat wij niet alleen opgewekt zijn met de Heer Jezus Christus, maar dat we ook gezet zijn in de hemel en dat daar onze wandel is. Gaat dan met Filippenzen ook zo verder. En de positie die wij daar hebben, die wordt ons in de Efezebrief bijzonder verklaard. Dus de eerste bijzonderheid die ik vind in dit gedeelte van Handelingen 20, van deze dan volgende redenvoering, wat de apostel Paulus tegen de oudsten zegt, is dat het niet gericht is aan gelovigen in het algemeen, zoals andere brieven dat zijn, maar dat hij hier tegen de oudsten spreekt en dat het een persoonlijke boodschap is over de verantwoordelijkheid die men als oudste draagt. En Paulus noemt die oudsten dan ook ouderlingen in vers 17, maar hij zond van Milete naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En als ik even omsla, dan zegt die ouderlingen, dat zijn ook, vers 28, opzieners. Want daar staat in vers 28 van Handelingen 20, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. De Heilige Geest heeft die oudsten tot opzieners gesteld. Een oudste is dus een opziener. Dat is het Griekse woord episkopos. Van de opzien. Daar ontlenen wij het Nederlandse woord bisschop van. Dat is een opziener. En oudsten in de Bijbel worden ouderlingen genoemd, opzieners genoemd, maar ze worden ook herders genoemd. Dat is een andere benoeming voor degenen die het woord bedienen en die in de gemeente, onder de gelovigen, het woord doorgeven, zoals ik dat nu doe of andere broeders die hier staan en spreken over het woord, dat ook doen. En dat men als oudste ook een herder is, nou ja, vers 28, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Als het over een kudde gaat, dan weten we meteen, het gaat over een kudde schapen. En dat wordt nog een keer bevestigd in 29, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. Dit is dus toch een gangbaar beeld van de kudde, dat zijn de gelovigen, de kudde is de gemeente. En wij gelovigen worden in de Bijbel beschouwd als schapen. Dat is wat ook hier duidelijk wordt. En dan moet iemand zijn die de schapen verzorgt. Daarom hebben we onze overste herder, namelijk de Heer Jezus Christus. Die onze overste leidsman is. Onze overste leidsman en voleinder des geloofs. Die ons voorgaat. En daaroverheen weten wij uit de Efezebrief dat sommigen gesteld zijn tot evangelisten en sommigen zijn gesteld tot herders, namelijk leraars. En die hebben wij. Sommigen zijn ook apostelen en profeten, maar dat weet u, apostelen, die zijn er niet meer. Dat was die generatie die een persoonlijke ontmoeting had met de Heer Jezus Christus zelf. En profeten, ja, daarvan was de Heer Jezus zelf de grote profeet en de laatste, die men dan ook nog gedood heeft. Dus apostelen en profeten, die zijn er niet meer. Kan iemand vandaag komen en zeggen, ik ben een profeet, ik verklaar maar iets wat nog niet bekend is. Wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is, daar komt er niks meer bij en daar is ons niks nieuws meer uit te vertellen. Dat heeft de Heer alles laten vastleggen in dit boek. En apostelen nemen we ook niet meer, want in de eerste generatie, na de opstanding van de Heer Jezus Christus, heeft hij zich levend vertoond aan zijn discipelen. En heeft in 40 dagen in de woestijn de dingen van het koninkrijk verklaard. En dat zijn dan apostelen, omdat ze een persoonlijke ontmoeting met de opgestane Heer gehad hebben. En jullie, u en ik, wij zijn discipelen. Wij zijn volgelingen van de Heer Jezus. Maar we hebben ook dan, zoals Efeze dat ook zegt in Efeze hoofdstuk 4, evangelisten die het woord brengen aan ongelovigen, die wat mij betreft in de wereld gaan en zeggen, bekeer je en geloof. En we hebben herders, namelijk leraars, die binnen de gemeente, binnen degenen die al tot geloof gekomen zijn, het woord bedienen en daarvoor zorgen dat we die gemeenschap hebben, dat we elkaar ontmoeten voor de troon der genade en dat wij als broeders en zusters gemeenschap rondom het woord met elkaar hebben. En nogmaals, Paulus spreekt dan over opzieners, over de kudde en daarmee over de herders. En de herder is degene die de schapen, die de gelovigen verzorgt en daarmee ook verantwoordelijkheid draagt. Trouwens, als de Heer Jezus aan het einde van zijn aardse loopbaan Petrus vraagt, Petrus, heb jij mij lief? Heb jij mij lief? Dat vraagt hij 3 keer. En Petrus vindt dat bijna vervelend, hè? Want hij zegt, ja, vanzelfsprekend heb ik je lief. 3 keer vraagt de Heer hem dat en 3 keer zegt Petrus, nou ja, nu moet je wel weten, ik heb je lief. Maar 3 keer was de antwoord van de Heer Jezus, als Petrus zegt, ja, ik heb je lief, dan zegt de Heer Jezus, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren en wijd mijn schapen. Dat is het antwoord. En daarmee legt hij ook op de apostel Petrus de verantwoordelijkheid op, om het woord te bedienen en een oudste, een voorganger, een episcopos, een ouderling te zijn. En dat is ook gebeurd. En Petrus zelfs, dan moet ik even zoeken, dan moet ik even naar 1 Petrus hoofdstuk 5 gaan. 1 Petrus hoofdstuk 5, die noemt zich ook zelfs, 1 Petrus 5 moet dat zijn, ja. Die noemt zich ook zelfs een ouderling, namelijk een oudste. In 1 Petrus hoofdstuk 5. Gaat het over, in mijn Bijbel staat dan als titel boven, plichten der ouderlingen. De ouderlingen die onder u zijn, schrijft Petrus, de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben. Ik vermaan de ouderlingen en ik ben zelf, zegt Petrus, een mede-ouderling. En deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En dan komt het weer wat de kudde betreft en de schapen. Wat de ouderling doet, wijdt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Wat meteen duidelijk maakt, als iemand een oudste is, een herder, een leraar, dan heeft hij geen enkele zeggenschap over de schapen. Dan is hij degene die voorgaat. Dan is hij niet degene die mag zeggen, jij en u en jij en jij en jij, jij moet dit en dit doen en jij mag dit en dit niet doen. Nee, een ouderling heeft geen macht in die zin van dat hij zeggenschap heeft over de kudde. Hij zou met ootmoedigheid, met geduld en verdraagzaamheid en met onderwerping het woord bedienen. Daar gaat het om. En de schapen worden geacht de herders te herkennen, ze te toetsen aan wat zij spreken, aan het woord dat zij brengen, uitsluitend aan de Bijbel en niet, mag ik het zeggen? En niet op die witte schoenen aan heeft, of die een stropdas aan heeft, of... Want dat kan je toch op jurk niet maken. Dan moet je toch een pak aandoen als je voorganger bent. En dan moet je gewoon zwarte schoenen aandoen. En netjes je tanden gepoetst hebben. Dat heb ik wel gedaan, maar ik heb witte schoenen aan. Nou. Maar dit maakt allemaal niet uit. Alles is ons geoorloofd. En de schapen worden geacht de herders te herkennen. En de herders te volgen. In de zin van naar hun te luisteren en zich te laten onderwijzen, want dat dient tot opbouwing en daar gaat het uiteindelijk om. En wat je ook nog duidelijk is, wie stelt eigenlijk ouderlingen aan? Daar wordt je hier gezegd, wijd de kudde Gods die onder u is en de ouderlingen, vers 1 nog een keer, die onder zijn vermaan ik dat ze, een mede, dat ze gewoon heerlijkheid verkondigen die in Christus Jezus is en dat ze vers 3 nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Dat zouden ze zijn. Voorbeelden. Het goede voorbeeld geven. En als de overste herder, dat is de Heer Jezus Christus, als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Zoals iedereen van ons als gelovigen. Want in de Hebreeënbrief wordt gezegd, wij worden eigenlijk geacht allemaal herders te zijn. Wij zouden ons laten onderwijzen, groeien, opgroeien. En in die tijd waar dat hier nog niet gebeurd is, zijn er wel, aangesteld door de Heilige Geest, zijn er wel oudsten, zijn er wel broeders, en soms ook zusters, die de verantwoordelijkheid dragen en het woord doorgeven aan de gemeente, aan de schapen. En dan heb ik weer in Handelingen 20, en lees jullie nog een keer vers 28 voor. Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Dat gebeurt niet met, hallo, we maken maar een verkiezing, gemeenteraadsverkiezing, en we verkiezen, of wij kiezen, de oudsten die de verantwoordelijkheid zullen dragen, en dan heft iedereen de hand op, wie wil Jurgen? Niemand, of ik onthoud me, of wie wil Paul, of wie wil Frans, of wie wil Jacob. Nee, daar gaat het niet om. Zo functioneert het niet. Daar zijn broeders, en u kent ze ook, die ook hier spreken, die hebben de verantwoordelijkheid genomen, nadat zij zelfs bestudeerd hebben, de Bijbel onderzocht hebben. En dan de verantwoordelijkheid genomen hebben, ik wil dat graag aan en in de broeders en zusters, en met de broeders en zusters delen, en wil het binnen de gemeente doorgeven. En dan is men een oudste. En als men dat niet is, ik spreek nog maar persoonlijk over mij. Ik heb ooit een keer gezegd, waar men mij vraagt om te komen spreken, daar ga ik heen en daar spreek ik. En daar vertrouw ik op. En als dat niet meer zo zou zijn, ja, dan is het niet meer weg. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand aangesproken gezegd, hey, mag ik bij jou komen spreken of wil je komen spreken? En dat wijst zich vanzelf. En als dat morgen niet meer zo is, dan is dat de weg die ik gaan moet, waar ik me onderwerp aan het woord Gods. En zo zou het een ieder van ons doen. in zijn leven zich onderwerpen aan het woord Gods en daaruit leren en zich laten opbouwen door het woord Gods. En automatisch vind je in de hele gemeente van Christus overal broeders en ook zusters die opstaan en zeggen: ik voel de verantwoordelijkheid, mijn dienst, mijn werk voor de Heer, waar ik me ter beschikking stel, waar de Heer in mij door werkt met zijn woord, is: ik neem de verantwoordelijkheid om binnen de gemeente over het woord te spreken. Nou, dan ben je een opziener, dan ben je een oudste, of een herder, of een ouderling zoals het beschreven staat. En aangesteld door de Heilige Geest om de gemeente Gods te wijden, welke hij, en daar gaat het weer om, om de gemeente Gods te wijden. De gemeente is niet de gemeente van degene die hier staat. De gemeente is de gemeente van de Heer Jezus Christus. En die is het ook, met zijn leven, met zijn woord, die oudsten aanstelt. En dan blijft het nog steeds zijn gemeente. En dan gaat het erom dat diegenen die als ouderlingen er zijn, de gemeente wijden aan het water, aan het brood, aan het leven, aan het woord, aan het levende woord brengen, welke hij, namelijk de Heer Jezus Christus, heeft door zijn eigen bloed gekregen. Door zijn leven heeft hij de gemeente gekregen. Hij is opgestaan uit de dood, is opgestaan en heeft tegen God de Vader gezegd: hier ben ik om uw wil te doen. En ik draag de verantwoordelijkheid voor mijn lichaam, zegt de Heer Jezus. En daarmee draagt hij verantwoordelijkheid voor u en ook voor mij, waar hij ervoor zorgt dat hij ons rein en heilig voor de troon stelt. Naarmate wij bereid zijn ons voor hem open te stellen, waar ik zo vaak over spreek. Dat is onze redelijke godsdienst. Stel je ter beschikking aan de Heer en laat zijn woord in je werken. Dus. Maar we gaan terug naar het begin van de afscheid van de apostel Paulus, naar vers 17 nogmaals. Maar hij zond van Mileten naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, die zijn dus de oproep gevolgd, daar zeide hij tot hen: gij weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij de ganse tijd geweest ben. Dus nadat zij komen, spreekt de apostel Paulus eerst over hetgene wat in het verleden gebeurd is, over zijn verleden. Dat bedoelde ik ook in het begin, dat ik zei, de apostel Paulus is voor ons dat voorbeeld die, als hij over zichzelf spreekt, zegt hij wat hem overkomen is en wat hij daarmee gedaan heeft en wat zijn verantwoordelijkheid is. Als hij de oudsten toespreekt of als hij iets schrijft aan oudsten over zichzelf, stelt hij zich als voorbeeld voor. Lees maar Timotheus of Titus, waarin Timotheus hij dan schrijft: ik, hoe ik geweest ben, Paulus, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loopbaan gelopen en ik heb het geloof behouden. En hij spreekt over hoe het hem zelfs gegaan is. En de oudsten hier, te Efeze, en nog sterker, alle oudsten, alle ouderlingen, die worden geacht te wandelen, een praktisch leven, in de voetsporen van de apostel Paulus. De apostel Paulus zegt tegen iedereen: wees allen mijn navolgers. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 17 ongeveer. Wees allen mijn navolgers, want velen wandelen anders. En als je vraagt hoe zou ik de apostel Paulus navolgen, dan is het dat ondanks de tegenslagen in de dagen die hij op aarde was, hij altijd heeft vastgehouden aan het woord Gods en hij wist wat er ook gebeurt. Zal ik een ander lied noemen? Weinig weet ik over morgen. Dat weet ik ook niet. Hadden wij verwacht 2 weken geleden dat ze bommen op ziekenhuizen gooien of wat dan ook? Hadden wij 2 jaar geleden verwacht dat het hele leven veranderd wordt door een virus en door een ziekte? Nee, we weten het allemaal niet. Het gebeurt. Maar wat we weten is dat wij een positie hebben, en daarvoor is het belangrijk dat woord te kennen, wij een positie hebben in onze Heer en Heiland, die voor ons bidt en pleit en die ons naar het doel brengt. En dat doel is niet dat we hier op aarde gezond blijven. Dat doel is niet dat hier op aarde nu vrede komt, want daar is geen vrede. En wie dat nog niet begrijpt, ja, die moet alleen maar het nieuws aandoen. Ja. En wie dan zegt, nou, dat is uitzonderlijk, nee, dat is de hele generaties, eeuwen, ja, duizenden al zo. Maar wat het ons en u en mij duidelijk maakt is, Niets is hier blijvend. Alles, hoe mooi en hoe schoon het ook is, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat moet ons te denken geven. En als we de wereld beschouwen en de tijd in welke wij nu leven, ja, dan ben ik blij dat ik als 1953 geboren, dat ik een leven had van welvaart, min of meer, en waar het mij goed ging en waar ik nooit een oorlog heb mee moeten maken. Maar ik ben me wel bewust, en nu nog meer, dat kan morgen anders zijn. En zo is het in de wereld voor veel volkeren en voor veel mensen. Maar het enige wat niet verandert, is het woord Gods. En als we dit in ons opnemen en als we ons daardoor laten leiden, dan weten wij waar de weg naartoe gaat. Dan weten wij dat we ons richten op de prijs der roeping Gods die van boven is. En die wij nu hier geopenbaard krijgen doordat we dat weten en in ons hart laten opslaan. Maar wat straks in de nabije toekomst ook inderdaad ja, gestalte zal krijgen. Waarom beweer zingen, maak maar een beeld van u. En wij zouden aan het beeld van onze Heer Jezus Christus gelijkvormig zijn. Daarvoor zijn we hier en voeden ons met zijn kostbaar woord. En de ouderlingen, die zouden gewoon voorbeelden zijn. En iedereen zou een voorbeeld zijn in zijn gedrag en in zijn praktisch leven uit geloof en leven uit genade. Vers 19 van Handelingen 20, moet maar langzaam vooraan komen hier. Waar Paulus vertelt wat hij gedaan heeft. Dienende den Heere met alle ootmoedigheid. Niet met gezagvoerende. Ik Paulus, ik heb een opdracht van de Heer en ik heb macht en je moet dat zo. Nee, hij heeft gediend met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Dus hij heeft gediend met ootmoedigheid, niet met heerschappijvoerende. Hij moest veel huilen, hij had vele tranen. Dat zegt hij ook in Filippenzen 3, die ik net aangehaald heb, waar hij zegt, wees allen mijn navolgers, want velen wandelen anders, die aardsgericht zijn en die aardse dingen bedenken en waar hij over moet wijnen. Want dat vindt hij heel verdrietig, dat het zo is. Dat de mensen niet in staat zijn dat te doen wat daarvoor staat in de Efezebrief, ik jaag naar het doel, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Maar velen wandelen anders. Die leven niet in de hoop die wij hebben. De hoop op dat wat in de toekomst aan ons geopenbaard zal worden en wat de Heer nu al via zijn woord in ons kan bewerken. Nee, velen zijn anders. Die denken, we moeten hier op aarde alles veranderen. We moeten ervoor zorgen dat hier alles beter wordt. Maar dat heb ik net probeerd uit te leggen. Word je niet beter? Je kan maar blij zijn als het ons nog redelijk goed gaat. Dan geniet ervan, maar het is niet vast. Het kan morgen weer anders zijn. En hij had, Paulus juist, die had verdrukkingen te lijden en hij had vooral verzoekingen door de lagen der Joden te verdragen. Vooral door hun. En dat is ook, nou ja, hij droeg het met blijdschap omdat hij wist welke positie hij heeft. Zoals Jacobus ook zegt, acht het voor grote vreugde als gij in vele verzoekingen valt. Ja, dat is zo. Verdrukking en lijdzaamheid. Acht het voor grote vreugde, want daardoor ervaren wij ook de steun en de leiding van de Heer, die ons dan troost geeft. En Paulus zegt, ik moest wel een heleboel verdragen. Ik had altijd tegenslagen, ik noem het lied nog maar, dat gaat me nu niet meer uit het hoofd, tegenslagen in de dagen die hij op aarde was. En dan heeft hij 2 jaar lang dagelijks ook gesproken, zoals het in hoofdstuk 19, vers 10 staat. 19 vers 10 moet ik even zoeken. En dit geschiedde 2 jaren lang. Daar gaat het over ook verdrukkingen die hij ook in de Efeze te lijden had. Alzo dat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden. Beiden, Joden en Grieken. 2 jaar lang heeft hij daar gesproken. En dan zijn we weer bij die 2 jaar Rome gevangenschap. En dan zijn we misschien ook bij die 2000 jaar in welke wij leven sinds de opstanding. Daarom zei ik zo net, let ook op de typologische betekenis van hetgeen wat hier allemaal in staat. En in vers 20 van Handelingen 20 zegt hij dan dat hij niets achtergehouden heeft. Hij heeft de Heer gediend met alle ootmoedigheid. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Nou, Hij heeft gesproken in het openbaar, want als je de geschiedenis van de apostel Paulus leest, waar overal waar hij kwam, waar ging hij het eerst naartoe? In de synagoge. En daar sprak hij ook. In de synagoge of hij stond op de marktplein. Beide is in het openbaar. Want in de synagoge, de leerschool, van een Joodse leerschool, daar kon je binnen, kon je naar luisteren, daar mocht je af en toe wat zeggen. En op de marktplein stond hij ook en predikte over het woord God. Maar hij deed het ook, zoals het hier staat, in de huizen of bij de huizen. Ja, dat gebeurt ook. Ik ken genoeg broeders en zusters die gewoon spreken, waar ze openbaar komen, zoals ik vandaag hier. Maar die ook ergens in een huiskring samenkomen om daar bijbelstudie te doen en over het woord te spreken. En dat deed de apostel Paulus ook. Dus zo vreemd is dat niet. Wat ook tegenwoordig nog gebeurt door enkele broeders die dat doen. En Paulus heeft, nogmaals, die heeft niets achtergelaten, zoals het hier staat, van hetgeen dat nuttig was. Daar vraag ik mij, zijn er dan in de Bijbel ook dingen die niet nuttig zijn? Nee, die zijn er niet. Neem u mee naar Timotheus, waar hij aan Timotheus schrijft in 2 Timotheus. In 2 Timotheus, hoofdstuk 3, bekende vers. Ook makkelijk te merken, hè? Johannes 3, vers 16, 2 Timotheus 3, vers 16, waar staat: al de schrift is van God ingegeven. Heel het woord Gods, de hele Bijbel, is van God ingegeven. Het is niet door mensen bedacht, dat zegt Petrus ook in 2 Petrus 1, vers 19 en 20 en de volgende versen. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig, de hele schrift, al het woord Gods, is nuttig tot lering, tot wederlegging, om wederom uitgelegd te worden. Waar in de Hebreeënbrief staat dat wij door de herhaling de zinnen kunnen oefenen. Also als dingen meerdere keren nieuw besproken worden, dan scherpt dat onze zinnen, dan oefenen wij daar ook in. Dus heus niet verkeerd als u 3 weken geleden over wat weet ik welk thema in de Bijbel gesproken hebt of hier iemand gesproken heeft en na een paar weken komt iemand anders die spreekt daar ook over. Dat is niet erg. Het is altijd nuttig het wederom uit te leggen en te herhalen, want dat scherpt onze zinnen, leert de Bijbel. Dus het nutting tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Waarom? Opdat de mens Gods, dat zijn u en jullie en ik, mensen Gods, kinderen Gods, die een verwachting hebben om tot zoon aangesteld te worden. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volkwamelijk toegerust, volmaaklijk toegerust. Als wij leren, als wij ons laten onderwijzen, dan worden wij volwassen en dan worden wij volmaaklijk toegerust. Want onderwijzing in de rechtvaardigheid, zoals het in vers 16 nog staat, dat betekent dat wij als kinderen Gods der gerechtigheid zouden dienen. We worden onderwezen in de rechtvaardigheid. En waar wij eertijds de zonde gediend hebben, dienen wij nu der gerechtigheid. Want neem ik uit Romeinen, ik zoek het zelfs even op, uit Romeinen hoofdstuk 6, waar de apostel Paulus aan de Romeinen schrijft in vers 11. Eerst over de Heer Jezus Christus, dat hij leeft en dat hij leeft voor God. Alzo ook gij houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere, dat aan de zonde... Dat aan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams, en stelt uw leden, uw lichaamsdelen, niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelfs Gode als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Dat is wat in verband met 2 Timotheus 3 vers 16, 17 ook gezegd wordt. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Heel het woord Gods. En Paulus die zegt ook in de Korintherbrief dat alles ons geoorloofd is. Niet alles is nuttig, maar nuttig is alles dat wat opbouwt, wat sticht, En stichten is opbouwen. En als wij ons met het woord Gods bezighouden, dan is al de schrift nuttig. De hele Bijbel. Soms is dat vervelend. Als je de hele Bijbel onderzoekt en je gaat studeren, dan zijn er soms dingen, dat kost heel veel tijd en is vermoeiend. Maar het is allemaal nuttig. Het bouwt ons op. Het sticht. Daardoor worden wij volmaakt en volwassen. En daarom komen we ook bij elkaar. Daarom staan hier ook broeders die dan over verschillende onderwerpen spreken. Want daar zit zoveel schat in het woord Gods, dat wij daar nooit uitgepraat raken over. Maar we kunnen ook herhalen, is de gedachte. Dus daartoe is onderwijs nuttig in heel de schrift. Wij zouden dat beseffen. En dan staat er in Handelingen 20, vers 20. Daar staat, ik herhaal dat nog een keer. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Alles was nuttig en daar heeft niets achtergehouden. Als ik even doorlees in vers 27, dan staat daar, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Al de raad Gods, het hele woord Gods. En alles wat Paulus had willen zeggen, dat heeft hij aan de oudsten verklaard. Trouwens, we hadden ja net in 19 vers 10, dacht ik, gelezen dat dat 2 jaar lang was. En als je een beetje van goede wil bent, dan kan je in 2 jaar kan je heel veel leren en heel veel onderwijzen. Want hij heeft dagelijks gesproken. En waarschijnlijk niet maar 1 keer, maar meerdere keren. En dan had hij het recht om te zeggen, ik heb jullie alles gezegd. En het was ook een boodschap, vers 21 van Handelingen 20, betuigende beiden, Joden en Grieken, het was dus een boodschap, zowel voor degenen die van oorsprong heidens zijn, als ook voor degenen die van oorsprong Joods zijn. Er stond maar zo'n gedachte, ik hoorde dat van iemand, ja, je hebt gelovigen, een gemeente uit gelovigen uit de heidenen, en je hebt nog een gemeente, dat zijn de gelovigen uit de Joden, maar dat is natuurlijk onzin, er is er maar 1 gemeente Gods. En daarin is nog Jood, nog Griek. En het evangelie van Christus, dat is aan Romeinen 1, is kracht Gods tot zaligheid. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En wat je van oorsprong bent, maakt niet uit. U en ik, wij allemaal zijn tot geloof gekomen, veronderstel ik. En daarmee zijn wij kinderen Gods en zijn wij leden van de ene gemeente van Christus. Van dat ene lichaam. Waar de Heer Jezus Christus het hoofd van is. Dat is het. Want het is niet alles als wij tot bekering gekomen zijn. Als wij gezegd hebben wij onderwerpen ons aan het woord Gods. Dat het daarmee gedaan is. Nee, het is heel erg nuttig dat we heel de raad Gods tot ons nemen. En daarin en daaruit leren. Want, en onze broeder zei het in het begin ook. Wij zouden ons ter beschikking stellen, zodat wij steeds meer de Heer leren kennen. Hem leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is de bedoeling. Daarom verdiepen wij ons in de schrift. Daarom doen wij dat, die gemeenschap rondom de troon en rondom en in het woord. En geloof is niets anders als vertrouwen in hetgeen wat God gesproken heeft. Dat is geloof. Dat we dat aannemen, dat we ons onderwerpen aan hetgeen wat gesproken is. En wij leren uit de schrift dat God eertijds vele malen gesproken heeft voor de opstanding van de Heer Jezus Christus via de profeten. En dat hij nu spreekt tot u en tot mij via de Zoon. De Zoon die het beeld Gods is. De Zoon die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. En die nadat hij de reinigmaking onze zonden volbracht heeft gezeten is op de troon en zit ter rechterhand. Daar is zijn positie. En daar herkennen wij die positie, daar trekt hij ons naartoe en daar onderwerpen wij ons en zitten aan de voeten van onze heiland, hebben we vanmorgen ook gezongen. En dat onderwerpen, ik had het laatst ook over de onnaspeurlijke rijkdom van het woord Gods. En in dit verband ben ik in het boek Job beland. Ik heb het nu over dat punt onderwerpen aan God. Daar staat in het boek Job in hoofdstuk 41. God is een vreselijke majesteit. Nou, daar schrik je toch van als je dat leest. God is een vreselijke majesteit. Staat er letterlijk. Maar als wij in ons Nederlands, in ons zeg ik als van oorsprong Duitser, in ons Nederlands, als wij over vreselijk praten, dan vinden we dat afschuwelijk en dan is dat bijna beangstigend. Maar vreselijk, de Bijbel leert ons, en juist door door Salomo, door de prediker en die de spreuken geschreven heeft, de vreze des Heren is het beginsel van de wijsheid. Zich onderwerpen aan het woord Gods is begin om wijs te worden. En wij zouden ons aan hem onderwerpen en daarmee is God een vreselijke, een majesteit die op de troon zit en waar wij ons aan onderwerpen en aan zijn woord gehoor geven. En juist die Salomo, die schrijft in het boek Prediker, helemaal aan het ene laatste vers, dat heb ik even uitgeciteerd, van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Alle mensen zijn hier, daar ben ik ongeveer in Handelingen 17, dat waarom zijn wij hier? Opdat wij de Heere zoeken, hij laat zich vinden en wij onderwerpen ons aan zijn woord. Of zeg het maar netter, wij zitten aan de voeten van onze heiland en luisteren naar hem. Maar dat is niks anders als vrees God. De vreze des Heeren is het begin der wijsheid. En wij hebben een vreselijke majesteit. Dus iemand die op de troon zit, aan wie wij ons zouden onderwerpen en aan wie wij gehoorzaam zouden zijn. En Paulus, terugkijkend, zegt hij, ik heb jullie alles verteld. Ik heb jullie alles wat ik geleerd heb, Paulus. Ik, Paulus, dat heb ik doorgegeven en ik heb niets achtergelaten. En in Handelingen 20, vers 22 zegt hij dan, en nu, ik gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zou. Wat gebonden zijnde door de geest, op een andere plek zegt de apostel, ik de gevangene in Jezus Christus. Waar is hij gebonden, door of in de geest? Ja, door het nieuwe verbond. Daar is hij een gevangene, in dat nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, waar hij een dienaar van is. En het enige wat Paulus nu wist, is dat hij wat zijn toekomst betreft, dat hij naar Jeruzalem zou gaan, daar wou hij ook heen, en daar zou hem ook iets ergs gebeuren. Daar wist hij dat hem ook weer verdrukkingen en lijden overkomt. Dat hem wat aangedaan zou worden. Maar, en daarom vond ik het mooi met het lied vanochtend, maar tegenslagen in de dagen die ook op hem nog te wachten stonden, daar zegt hij, maar ik acht op geen ding. Het maakt me allemaal niet uit. Ik acht op geen ding, nog houdende mijn leven dierbaar voor mezelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Dat bedoelde ik met Jacobus. Hè? Jacobus die zegt, acht het voor grote vreugde als gij vele verzoekingen ondergaat. Want de verdrukking en het lijden, dat maakt je nederig en dat richt je nog meer op de Heer en ervaar je ook nog meer de troost en de steun van de Heer. En hij zegt, ik weet niet wat er gebeurt. Ik zal ook gevangen genomen worden. Dat zal wel allemaal. Maar ik acht op geen ding. Nog houdende mijn leven dierbaar voor mijzelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En de dienst, welke ik, Paulus, van de Heer Jezus ontvangen heb. Om te betuigen het evangelie der genade Gods. Dat is de verantwoordelijkheid die hij heeft. Wat hem ook overkomt. Verantwoordelijkheid heeft hij gekregen. Hij zegt, ik heb dat van de Heer Jezus ontvangen om te betuigen het evangelie der genade Gods. Dus dat brengt verantwoordelijkheid mee. En dat geldt niet alleen maar voor Paulus, dat geldt niet alleen maar voor de oudsten te Efeze, dat geldt ook voor alle ouderlingen die het woord Gods brengen en bedienen. En Paulus stelt zich daarom ook als voorbeeld en zegt, denk erom, zo werkt dat in de wereld. Je komt automatisch tegenstand tegen. Je krijgt tegenslagen en dan komt altijd welken die willen het torpederen. Maar Paulus is niet bang en als ik even naar hoofdstuk 21 blader, dan zegt hij, waar hij ook nog op weg naar Jeruzalem is, in 21 vers 13, daar vertelt Paulus wat hem zal wel overkomen. En dan zeggen diegenen die het horen in vers 12, als wij nu dit horen, baden beiden wij en die van de plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde, wat doet gij dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. Daar is hij bereid toe. Ja, dat is zijn instelling. Omdat hij weet dat hij verantwoordelijkheid draagt en omdat hij weet dat het beste nog komt. Zoals wij dat ook soms zeggen. Het beste komt nog. Ja. En ik heb wel bewondering voor dat wat gewoon nu in Oekraïne geschiet. En waar Zelensky ook zegt, die kunnen alleen maar hier in Kiev komen als alles platbomben. En wij gaan hier ook dood, maar we wijken voor geen meter. We zijn niet bang. Nou is dat een aardse zaak. Maar er zijn ook genoeg christen die om hun geloof vervolgd worden en om hun geloof gedood zijn. En die waarschijnlijk ook gelezen en gezien hebben, de apostel Paulus zegt, wat er ook gebeurt, ik blijf trouw aan het woord. En zoals het daar stond, als het met leven kost, dan is dat zo. Is tragisch, is triest. Maar zo is het. En ik denk dat velen ook zeggen, als men mij mijn geloof wil afpakken, nee, dat gebeurt niet. Ze kunnen me alles nemen, maar mijn gedachten en mijn passie voor het woord en dat wij, u en ik, kinderen God zijn, dat kan ons niemand nemen. Wat ze mij ook zouden aandoen. Dat hou ik ook voor belangrijk, want wij worden onder lijden en verdrukking 100% beloond voor het trouw zijn in het woord Gods. En Paulus, zoals gezegd, is niet bang. Hij verbrengt zijn loop met blijdschap, ondanks de verdrukkingen. En daar is gehoorzaamheid en trouw aan het woord Gods voor nodig. En hij betuigt het evangelie van Christus, zoals het hier staat. En in het volgende vers zegt hij, en nu ziet, vers 24 nogmaals, maar ik acht op geen ding, nog houdende mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En dan zegt hij, en nu ziet, ik weet dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zal zien. De predigen van het koninkrijk Gods is niets anders als dat hij betuigd heeft het evangelie van de genade Gods. Want dat is precies hetzelfde. Het evangelie van de genade Gods. En van de genade in onze Heer Jezus Christus hangt samen met het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus, waar hij op de troon zit. En daarom heb ik dan ook in dit verband Hebreeën hoofdstuk 1 even genoemd. Hij zit op de troon en is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En daarmee predikt Paulus het koninkrijk Gods. En vers 26 dan, van Handelingen 20. Daarom betuig ik u op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Ja, rein van het bloed van u allen. Als men daar denkt dat het daarom gaat dat iemand gestorven of overleden is, dan moet ik altijd daarbij zeggen, bloed is leven, bloed is niet dood. En als de apostel Paulus zegt, ik ben rein van het bloed van u, dan ben ik rein voor het leven, want ik, Paulus, heb jullie het evangelie doorgegeven, ik heb jullie onderwezen, ik heb dat meer dan 2 jaar lang gedaan, en daarmee ben ik rein voor het leven van u. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen om het door te geven, nu zijn jullie aan de beurt. Ik heb het voorbeeld gegeven, nu leef ook daarna. En daarmee ben ik, Paulus, zegt hij, ben ik rein van het bloed van u allen. Omdat ik niets achtergelaten heb, en dat zegt hij dan ook in vers 27 nogmaals, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Heel de schrift, heel het woord Gods. En dan komt de vers wat we al een keer gelezen hebben. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Let op de volgorde. Het gaat eerst erom acht op jezelf te hebben, op je eigen geloofsleven en verantwoordelijkheid voor de Heer. En dan als een ouderling, want dat spreekt tegen de ouderlingen, en dan als een ouderling over de kudde. als je in je eigen leven niet stabiel bent en vaststaat in de Heere, dan kan je ook anderen niet onderhouden en verzorgen. Is dat de gedachte die de apostel Paulus hier naar voren brengt? Acht eerst op jezelf, zie toe dat je standvastig bent, onbeweeglijk in het evangelie en in de positie die je in de Heer gekregen hebt. En als je daarin stabiel bent, dan kan je ook anderen onderhouden. Hij bevestigt dat in 1 Timotheus, maar we moeten nog een keer naar Timotheus gaan. 1 Timotheus, hoofdstuk 4, waar in vers 6 staat, 1 Timotheus 4 vers 6. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, en nogmaals, de brief aan Timotheus is een brief aan een oudste, aan een ouderling. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Dus wees eerst zelfs sterk in het geloof. En dan vers 15, bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat u toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende, als je op jezelf acht geeft, als je op de leer acht geeft, als je zelf stabiel bent, dat doende, zult gij en uzelf behouden en die u horen. Dus heb acht op de leer, wees een getrouwe gelovige, wees stabiel in het geloof, wees verzekerd in het geloof. Dan kan je ook voor anderen zorgen. Dan kan je ook zorgen voor degenen die naar u luisteren of naar u horen. En dan ga ik nog naar vers 29. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. En zware wolven, dat zijn diegenen die zo doen alsof. En vooral zijn het diegenen, en ik neem nu de tijd niet om al die schriftplaatsen te zoeken die duidelijk maken dat diegenen die een leraar der wet willen zijn, dat die niet goed wijs in het hoofd zijn. Ook uit de Timotheusbrief. Dat die niet weten waarover ze spreken. Want de wet is voor de halsstarrigen. De wet is niet voor ons gezet. Wij leven uit de genade. En iemand die niet stabiel in zijn geloof is, die gaat waarschijnlijk op het podest staan en die verklaart de mensen, de 10 geboden zijn terug en we moeten de wet houden. En dat is niet zo. Er staat niks mis met de 10 geboden. Maar de wet is beëindigd. Wij leven volledig, volledig uit de rijkdom van Gods genade. En wij beseffen dat wij in Christus zijn leven gekregen hebben. Wij beseffen ook dat wij van nature nog steeds zondaren zijn en van nature zondigen. Maar juist daarvoor geeft hij ons zijn genade. En juist daarvoor zorgt hij elke dag voor ons. Juist daarvoor voedt hij ons met zijn woord. Zodat wij vast zijn daarin en dat wij ons in onze gedachten en in ons hart laten veranderen. Want dat zouden wij doen. Dat wij die dingen doen die nuttig zijn, het woord tot ons nemen, dat ons sticht en opbouwt en dat we daaruit ons praktische leven leven. Laat ons nu het nieuwe leven leven, leven onder de wet, nee, leven op grond van geloof, van ons geloof en van het geloof, de trouw van de Heer Jezus Christus. Want dit weet ik dat zware wolven zullen komen en uit uzelven zullen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen om de discipelen weg te trekken en dat ze achter hun nalopen. En die moet ik nog meenemen. 1 Johannes zegt dat ook, de eerste Johannesbrief, 1 Johannes hoofdstuk 2 zegt 1 Johannes hoofdstuk 2. In vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu inmiddels vele antichristenen geworden waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan. Komen uit degenen die zich gelovigen noemen. En dan zijn er velen die tegen Christus zijn. In plaats van Christus zich opstellen alsof zij macht hebben over de gemeente. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Wij hebben het woord ter beschikking, wij kunnen dat onderzoeken. En we zijn verzegeld met zijn leven, met het leven van onze Heer Jezus Christus. Daarom zal men oppassen. Als ik dan toch in Johannes ben, dan kan ik ook Petrus meenemen. 2 Petrus 2 vers 1. 2 Petrus 2 vers 1. Waar staat: en er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u vele valse leraars zijn zullen. Er waren vroeger valse profeten en nu zijn er ook valse leraars die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere die hem gekocht heeft verloochende en een haastig verderf over zichzelf brengende. Dus enerzijds, let op als je hier staat wat je zegt, waarover je spreekt, en degene die luisteren, toetsen aan het woord van God. En als iemand wet predikt, dan is die een valse leraar. Dan is die iemand die niet begrepen heeft welke positie wij in de Heer Jezus Christus gekregen hebben. Nou ja, nu gaat het snel ten einde hier. Dat kan ik dan kort maken. Vers 33. Ik heb niemand zilver of goud. Eerst nog vers 32. En nu, broeders, ik beveel u God en de woorden zijner genade. En niet de wet. Zijner genade. Die machtig is u op te bouwen. Wie is machtig ons op te bouwen? De Heer met zijn genade. En u een erfdeel te geven onder al de heiligen. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. En gij zelf weet dat deze handen tot mijn noodruf en dergenen die met mij waren verdiend hebben. Paulus heeft zijn geld verdiend en hij heeft gepredikt, hij heeft tenten gemaakt en hij heeft gesproken. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende de zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden van onze Heer Jezus, dat hij gezegd heeft de zaliger te geven dan te ontvangen. En als hij dit gezegd had, heeft hij nederkliedende met hen allen gebeden en er werd een groot geween van hen allen en zij vallende om de hals van Paulus kusten hem, zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden, en zij geleiden hem naar het schip. En wat er dan verder gebeurt, staat in de verdere hoofdstukken van het boek Handelingen, inclusief wat ik al gezegd heb, zijn gevangenschap in Jeruzalem, in Caesarea en in Rome. En dan eindigt dit en dan zijn we bij de brieven die geschreven zijn, voornamelijk door de apostel Paulus. Maar wat ik vanmorgen wilde duidelijk maken is enerzijds dat de apostel Paulus met zijn dienst aan de Heer en voor de Heer een voorbeeld is voor iedereen van ons. En dat hij hier met name afscheid neemt van de oudsten van Efeze en hem nog een keer erop wijst, dit is jullie verantwoordelijkheid. Wijd de kudde Gods, bouw, draag eraan toe dat zij opgebouwd worden. En dat iedereen van ons beseft, degene die dat doet, dat is niet de spreker, dat is niet wat weet ik wie, dat is altijd de Heer via zijn woord. Want degene die tot ons spreekt, is de Heer Jezus Christus met zijn woord, zijn leven, met zijn geest. En dat zit allemaal hierin. En daarvoor wil ik de Heer danken. Vader in de hemel, ik wil u dank zeggen. Dank zeggen dat wij als broeders en zusters, als de schapen die u volgen, Heer, die u als de overste herder herkennen en die weten dat u degene bent die voor ons zorgt op alle manieren, dat wij blij mogen zijn. In alle blijdschap alles mogen verdragen wat over ons nog af zal komen, want niemand weet wat morgen nog zal zijn. Maar één ding weten wij, wij zijn kinderen van u. Wij zijn degene die van u, Heer, verzorgd worden. Wij zijn degene die mogen vertrouwen op uw kracht, op uw liefde en uw genade. En wat ons dan ook overkomt, wij zijn verzekerd dat niets ons kan scheiden van die gemeenschap, van die liefde. En daar zijn we dankbaar voor. Wat een Heer hebben wij. Wat een leven hebben wij om omhoog te mogen zien en de dingen die op de aarde gebeuren, dat wij die wel meekrijgen, maar dat wij weten, u hebt ons getrokken uit deze wereld en u hebt ons overgezet in uw koninkrijk. En daarvoor zorgt u ons. En wat zien we daarna uit, naar die dag waar we u van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Wat een dag zal dat zijn. Dank u wel daarvoor, Heer. Amen.